Goedenavond, welkom allemaal op deze fysieke Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 november 2021. Ik heb één verontschuldiging van Stefanie Vrins. Voor de rest denk ik dat de vergadering voltallig zal zijn. Ik hoop dat dat opnieuw niet de laatste fysieke vergadering is, maar dat we die nog ook de komende maanden kunnen laten blijven doorgaan. Eerste punt op de agenda is de goedkeuring van het verslag van 4 oktober 2021. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Oké, dan is dat verslag bij deze goedgekeurd. Dan staat als tweede punt op de agenda de voorstelling van de werking van de sociale dienst. Hoe gaan wij om met de intake van cliënten en hoe wordt er omgegaan met leefloon? De toelichting zal gebeuren door Gilles, denk ik. En Dorien, ga jij ook toelichten? Oké. Gilles, dan geef ik u heel graag het woord.
Dank u. Er is inderdaad aan mij gevraagd om een beetje onze dienst te komen uitleggen. Vroeger was het zo dat iedereen bij ons op de sociale dienst een beetje van alles deed. Sinds een tweetal jaren, of anderhalf jaar, hebben we ervoor gekozen om in mini-teams te werken. Concreet wil dat zeggen dat we een teampje hebben Huis van het Kind, een sociaal werker in Huis Rian. Dan hebben we een budgetteam, dus dat zijn twee mensen die dat enkel rond budgetten, financiën werken. We hebben twee collega's die dat de vluchtelingen en sociaal werk oppakken. En dan ik en Lotte, wij doen enkel leefloon en intakes. Ik ga beginnen met een intake, want dat is ook hetgeen waar het voor de cliënt ook begint. Mensen komen bij ons op de intake. Elke dag is er iemand, ofwel ben ik dat, ofwel is dat Lotte. Vroeger was bij ons gewoon vrijder lopend open, maar sinds de corona hebben we wel beslist om op afspraak te werken. Dat hij ons in het verleden eigenlijk altijd tegengehouden, omdat we zo laagdrempelig mogelijk wilden zijn naar de cliënten toe. Maar we merken eigenlijk dat dat wel werkt. In het begin kwamen mensen zo nog wel te pas en te onpas langs, maar eigenlijk de laatste maanden is dat een meer. En we zien ook, mensen vinden dat ook fijn dat die op afspraak kunnen komen, want daar wordt tijd voor gemaakt. Wel, we kunnen vooraan een beetje inschatten voor wat komen die, hebben we daar veel tijd voor nodig, weinig tijd. Maar dat brengt wel een beetje rust voor mensen. Vandaar dat we dat ook besloten hebben om dat zo te behouden. Stel nu dat er toch iets dringends gebeurt, ja, er is altijd iemand bij ons. Dus we gaan dat mensen ook niet voor de deur laten staan. En voor de werkende mensen zijn we ook op maandagavond open. Nee, wat doen we bij de intake? Eigenlijk is dat vooral in het begin een beetje luisteren naar het verhaal. Dat is heel veel administratieve taken. Bijvoorbeeld mensen die daar een brief aan krijgen thuis en niet snappen over wat dat gaat. Ook heel veel doorverwijzen naar externe diensten, want uiteindelijk het OCMW is een eerste lijndienst, dus we kunnen heel veel doen, maar heel veel ook niet. dus ja, we hebben wel een heel goed kader van wat is er allemaal, dus we proberen mensen altijd naar de juiste dienst door te verwijzen. En heel vaak maken we wel een opstart van een dossier als we willen zien dat dat iets is waar mensen toch wel langer een tijd voor in begeleiding moeten zijn. En dan wordt dat ook besproken op team van voor welke dienst is dat een dossier en wie gaat dat oppakken. Soorten vragen die bij ons terechtkomen, ja, dat is echt heel uiteenlopend. Voornamelijk gaat dat over verwarmingstoelages, huisvestingsproblemen. Dat kan dan gaan over mensen die effectief dakloos zijn of die daar op punt staan voor het huis gezet worden. Waar dan een huurachterstand staan, maar ook evengoed inschrijven voor sociaal woningen. Tussenkomsten en medische kosten wordt al wel eens gevraagd. Heel vaak aanvragen leefloon of voorschotten op loon, werkloosheidsuitkeringen. Ook heel veel budgetbeheer, budgetbegeleidingen. Minimale levering aardgas, dat is iets dat elke winterperiode terugkomt. Dat is voor mensen die daar een budgetmeter hebben. Die kunnen in de winterperiode een extra oplading krijgen om toch toe te komen met hun gas. Ja, allerhande steunen, administratie en advies in verschillende zaken. Nu, qua cijfers en evolutie, een aantal jaren geleden hadden we een vaste kwartaalreportage. Dus dan hadden we eigenlijk een heel duidelijk zicht van zoveel mensen zijn er effectief op de intake geweest. En dan zijn ze daarmee gestopt. En sinds juli zijn we er nu eigenlijk terug mee begonnen. Dus je krijgt net de meest recente cijfers van ons. Juli hebben we 30 nieuwe intakes gehad, augustus 18 en september 22. Naar evolutie met vroeger zien we nu vooral een jonger publiek. En dat komt voornamelijk omdat er gekozen is om eigenlijk alles rond ouderenzorg bij ons drie aan te zetten. Terwijl dat vroeger de mensen voor hulp pensioen bij ons kwamen of hulp aan bejaarden. En dat is bij ons allemaal weggevallen. Dus vandaar dat we vooral zien van, voor ons is het publiek jonger geworden, maar dat heeft dan eigenlijk gewoon met dat te maken. En dat is ons intakebureau. Dat je dan ook eens ziet waar dat willen zitten. Het andere stukje dat Lotte en ik doen, dat is het leefloon. Het eerste belangrijk ding in het leefloon is sociaal onderzoek. Wat zijn de voorwaarden om leefloon te verkrijgen? Daar hangen een aantal voorwaarden aan vast. Het eerste is, je moet een verblijfplaats hebben in België. Je moet meerderjarig zijn of een ontvoogd minderjarige. Je moet Belg zijn of een bepaalde categorie van vreemdeling. Je moet kunnen aantonen dat je onvoldoende bestaansmiddelen hebt. Een heel belangrijke, je moet werkbereid zijn. En je moet eerst je andere rechten uitputten. Dus bijvoorbeeld, heb je recht op een dop dat nog niet is aangevraagd. Of kinderbijslag, wat dan niet volledig in orde is. Die zaken met de eerste punt gesteld zijn. En dan zijn we eigenlijk het laatste redmiddel een beetje. In het kader van leefloon is ook een huisbezoek verplicht. Van ons wordt verwacht dat we bij elke aanvraag op huisbezoek gaan. Eigenlijk een beetje om te checken van, klopt uw verhaal wat dat jij bij ons vertelt? Woonde jij effectief alleen of is het toch niet eens de partners? Dan dat twee tandenborstels in de badkamer in plaats van ene. Dat is erg om te zeggen, maar zover gaat het. En bij sommige mensen is dat ook echt wel nodig. Wat dat ook heel belangrijk is, is de motivatie van de cliënt. Willen de mensen iets doen aan hun situatie? Want een van de belangrijkste voorwaarden is werkbereid zijn. Als iemand bij ons op het bureau komt en je zegt, ja, ik ga niet werken, dan is de kous ook rap af. Al die zaken vatten we samen in een sociaal verslag. En met dat verslag gaan we naar het bijzonder comité. Dan doen we een voorstel. Nu op zich, het leefloon is gebonden aan wetgeving, dus we kunnen niet zomaar eender wat voorstellen. En in de meeste gevallen gaat het bijzonder comité ons dan ook volgen. Na dat bijzonder comité krijgen de cliënten een beslissingsbrief van wat dat er effectief beslist is. Krijgen ze leefloon al dan niet? Welke categorie en welk bedrag is dat dan? En op welke voorwaarden moeten ze zich houden? En nadien sturen we die beslissingen door naar de POD, maatschappelijke integratie. En dat is eigenlijk om subsidies te verkrijgen. Dat is 55% van het uitgekeerde bedrag dat wij terug mogen vragen aan de staat. Voor het leefloon moeten we ook een sociale balans opmaken. Eigenlijk moeten we dat een beetje bezien als een foto over het leven van de mensen. Dat is een beetje om info te verkrijgen over verschillende levensdomeinen. Hoe zit het op vlak van huisvesting? Hoe zit het op vlak van de werkstelling? Netwerk dat mensen hebben, is er opvang rond de kinderen, al die zaken wordt in kaart gebracht en dan wordt een soort diagnose gesteld, zullen we het dan maar noemen. En vanuit die sociale balans worden er een aantal actiepunten gehaald en met die actiepunten wordt een GPMI opgemaakt. Dat is een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. En er is ook regelmatig evaluatie voor nodig. Dat is een sociale balans, je ziet, dat wordt met kleurtjes gewerkt. Groen is heel goed, geel, ça va. En hoe roder dat wordt, hoe slechter dat de situatie is. Dus meestal, het GPMI gaat ook over de minder goede punten. Zo'n sociale balans, dat wordt ook op regelmatige basis terug opgemaakt. En we hopen zo ook evolutie te zien. Dus we zien dan ook kleurtjes van rood naar oranje, naar geel, naar groen gaan. Na de sociale balans komt dan het GPMI. Dat is eigenlijk een contractje tussen het OC&W en een cliënt. En dat houdt rekening met de doelstellingen, de noden en de competenties. In eerste instantie is dat om de mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt of voor wie dat dan een stap te ver is, een sociale inschakeling. Binnen de 3 maanden na aanvraag leefloon moeten we dat opstellen. Ook om die subsidies te kunnen verkrijgen, anders zijn we niet in orde. Die subsidies dienen dan om de kosten van de activering en de begeleiding te financieren. En meestal is dat 1 jaar dat we een extra toelage krijgen als er een GPMI is. Zo'n GPMI is voor de meeste gevallen verplicht, behalve als mensen werken en een bijpassing leefloon krijgen. 3 keer per jaar moeten we dat ook evalueren. Leefloon, dat zijn 3 categorieën in. We hebben een categorie samenwonenden. Die zitten aan 682,99 euro per maand. Categorie alleenstaande krijgt 1024,49. En een gezinshoofd krijgt 1384,54 euro per maand. Voor de berekening van het leefloon moeten we rekening houden met inkomsten van ascendenten en descendenten van de eerste graad. Dus met ouders, kinderen wordt rekening gehouden. Broers en zussen tellen er niet voor mee. De partner, die zijn inkomsten moeten we ook in rekening brengen. Ook spaargelden wordt rekening mee gehouden. Eigendommen wordt rekening mee gehouden. En als er inkomsten zijn, dan krijgen ze niet het volledige bedrag leefloon, maar een aanvullend leefloon. Als mensen werken, kunnen ze ook nog eens een SPI-vrijstelling krijgen. Dat is een socioprofessionele integratie. Dat is eigenlijk een beetje om mensen te motiveren voor toch te gaan werken, zodat ze voelen van als ik ga werken, heb ik meer geld. Voor studenten is er dan ook nog eens een heel aparte wetgeving. Dat gaat dan bij het OCMW voor 99% van de gevallen, zodat we zien naar de feitelijke verblijfplaats en niet waar dat adres staat. Bij studenten is dat omgekeerd. Dus mensen die op kot zijn, maar hun adres in Herenthout hebben staan, zijn wel ervoor bevoegd. We zijn ook bevoegd voor de hele duur van de studie. Dus stel, die verhuizen intussen tijd, die zijn op die en datum begonnen met hun studie, dus wij blijven bevoegd, ook al zijn die, is die hun adres van Herenthout naar Nijlen gegaan, bijvoorbeeld. Die krijgen een lagere SPI-vrijstelling dan andere leefloners als ze een studiebeurs hebben. En die hebben ook een aangepast GPMI. Dat gaat dan vooral over de studiespunten dat ze moeten doorgeven aan ons, opvolging van die studiebeurs, van de kinderbijslag, weekendwerk, vakantiewerk. Dan ook een beetje de cijfers en de evolutie. We zien door de jaren heen dat de dossiers toch wel een heel pak complexer geworden zijn. Dat er ook een integrale aanpak van de dossiers nodig is, dat niet enkel over het leefloon gaat, maar over heel veel andere levensdomeinen. En sinds dat we zo in mini-teams zijn gaan werken, kunnen we ons ook een beetje beter verdiepen in de wetgeving. Dus dat vinden we wel een heel goed ding. Naar het aantal leefloondossiers, als we naar de voorbije jaren gaan zien, 2019 hebben we 38 dossiers gehad, 2020 41 en we hebben geteld tot 30 september, zaten we dit jaar al aan 36. Nu de afgelopen periode zijn er 19 dossiers geweest in juli, 21 in augustus en 22 in september. Als we dan zien naar de duur van een leefloon, we hebben dossiers die we op een maand kunnen afronden, we hebben ook dossiers die al enkele jaren lopen. Dossiers die bij ons stopzetten, dat gebeurt vaak omdat mensen gaan werken of omdat ze een andere vorm van inkomsten krijgen. Mensen die verhuizen, dan zijn ze wel meer bevoegd, tenzij dat dan om studenten gaat. Mensen die overlijden, hebben we jammer genoeg ook al gehad. Of het wordt ook vaak stopgezet omdat ze hun GPMI niet nakomen. En deze is een voorbeeldje van een stukje uit een GPMI. Dat je ook eens kunt zien van welke soort afspraken komen dat in. Dat kan over kleine dingen gaan, dat kan over grote dingen gaan. Hier gaat dat over mentale gezondheidsproblemen. Iemand die daar een depressie had, waar we van willen dat er aan gewerkt wordt nadien. Doorverwijzing naar de activeringsdienst, schuldenregeling, collectieve schuldbemiddeling, dat we een beetje willen opvolgen. Een ander GPMI, dat kan dan gaan over iets helemaal anders. Dat is een mevrouwke die daar mentaal ook niet zo sterk staat. Dus wat wij ook van vinden, van we kunnen dan geen heel grote verwachtingen hebben. Dus dan gaat dat echt over heel concrete dingen als uw bureau moet opgeruimd blijven. Jij moet de gezinszorg binnenlaten bij u, zodat die mee routine kunnen aanleren. Allerhande zaken een beetje. Dat was mijn verhaal. Ik weet niet of je nog vragen of opmerkingen hebt voor mij. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat we bij ons op de dienst doen. Mijn andere collega's kunnen te gepaste tijden ook nog hun dienst komen voorstellen.
Zeker wel, dank u wel.
Graag gedaan.
Dat was zeker interessant. En ik denk ook voor degenen die dat niet direct bij het bijzonder comité en zo verder betrokken zijn, dat dat wel eens nuttig is voor te kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat. Een aantal collega's kennen de werking daar, denk ik, maar vele anderen kijken daarvan op een afstand naartoe. Hè. Dus bedankt in ieder geval.
Graag gedaan. Cool. Dan ga ik je even laten vergaderen.
Dank u wel. Ja, had jij nog een vraag? Of?
Eigenlijk wel, ja.
Ja, zeg maar.
Nee, die intake, zijn dat mensen die zichzelf aanbieden of nemen jullie ook initiatieven?
In principe is het OCMW een vrijwillige hulpverlening. Dus we mogen niet zomaar naar mensen toestappen als die de vraag niet stellen.
Ja, ik geef nu het voorbeeld van Herentals. Ik heb onlangs met iemand gesproken en die doet daar de outreach. Die hebben dus tabellen bijvoorbeeld van mensen die achterstallig zijn met hun energiebetalingen, waterbetaling enzovoorts. En die hebben dus iemand die heel vriendelijk daar eens een babbeltje gaat doen en eigenlijk te weten komt waar het probleem zit. Want dat zijn wel de signalen, denk ik, van mensen die stilaan in de problemen zitten. Ja. Ik vind dat niet slecht dat je daar proactief zou op gaan. En dat wil niet zeggen dat je overal moet gaan controleren of zo, maar als je... Of als je een signaal krijgt van...
Er zijn er, of wat dan ook. Is zo van, we gaan niet naar de mensen zelf. Behalve bij een aantal uitzonderingen. Dat gaat dan over uithuiszettingen. Als wij bericht krijgen van mensen worden uit huis gezet, dan worden we wel van op de hoogte gebracht. Die mensen krijgen van ons een brief of een telefonnetje. Als die dan wensen, dan gaan we wel inderdaad langs of we nodigen die uit. En dat is ook zo bij LAC-vergaderingen. Dus om zoveel maanden is er een vergadering met Fluvius en met Pitpa over mensen die daar betalingsmoeilijkheden daar hebben. En dan wel effectief op huisbezoek. Dus dan doe ik mijn ronde en ik ga dan echt aan de deur bellen.
En wordt er dan soms het groter probleem aangekoppeld?
Ja. Ja, we hebben zoal effectief een aantal mensen die via de LAC-zittingen in budgetbeheer gewerkt zijn. Ja.
Via het huis van het kind gebeurt het ook wel, denk ik, dat er soms via projecten situaties gedetecteerd worden en voorzichtig geleid worden naar. Hè.
Ik denk dat belangrijk is van toch
niet, van op de hoogte,
ja. Niet alleen degenen die zich aanbieden, maar het zijn dikwijls de verborgen problemen die het grootste zijn. Dan had ik een vraagje, dat is een curiositeit. Stel dat iemand zijn leefloon geweigerd wordt, of afgenomen, laat het ons zo zeggen, wat gebeurt er dan?
Dat is een goede vraag. Dat hangt van persoon tot persoon af. Een leefloon dat geweigerd wordt, wordt altijd geweigerd met een reden.
Ja.
Dus mensen moeten ten eerste recht hebben. Dus ofwel hebben ze geen recht en zijn er andere inkomsten, ofwel werken ze niet mee en zijn ze niet bereid om te gaan werken. Dus dan moeten mensen bewijzen dat ze wel hun best doen. En vaak gebeurt dat. En soms zijn we ook heel jammere verhalen en gebeurt dat niet.
Nu, er is ook een procedure voor de arbeidsrechtbank. Hè. Als je zo'n beslissing hebt, dan kun je daar tegen in beroep gaan. Want we hebben nu, er zijn van die procedures lopende. En dat wordt dan door de arbeidsrechtbank ook nog eens objectief naar die motivering gekeken die dat er door de diensten gegeven is. En dan is er daar ook nog eens een beroepsprocedure tegen. Maar die indruk heb ik wel dat dat echt wel tot de uitzonderingen beperkt is, ja. Die situatie.
Dat hebben we niet veel.
Het zal zeldzaam zijn waarschijnlijk, ja. Hè, maar dat is wel een probleem, want dan krijg je de mensen die in kartonnen dozen wonen op den duur.
Ja, we zijn ook wel van, mensen verdienen een tweede kans en een derde kans en een vierde kans, maar ze moeten ook wel laten zien dat er van hun kant ook gewerkt wordt. We kunnen niet in het oneindige meegaan in verhalen als er absoluut geen motivatie is. Maar dat gebeurt niet veel, dat is een uitzondering.
Ik wil daar toch ook nog even, maar dat is dan, zonder daar nu zo over te willen spreken, dat dat er automatisch mee samenhangt. Maar dat is nu ook binnen Nederland het project Samen, hè, dat noemt Samen, waar dat er dus geïntegreerd gewerkt wordt door alle mogelijke diensten. Ook als daar, ik zeg nog maar iets, veelvuldig plegen van kleine criminaliteit. En als er dan gedetecteerd wordt, daar zit een thuissituatie aan, ik zeg nog maar iets, iemand steelt regelmatig om de broden, hè, dan... dan is het de bedoeling van dat soort integrale aanpak, dus daar niet gewoon het klassieke strafrechtssysteem in te volgen, maar te gaan zien met alle betrokken diensten samen van hoe is die persoon nu het beste geholpen. Nu spreek ik over een delict, een vermogensdelict bijvoorbeeld, maar als dat blijkt dat daar een onderliggende problematiek is van armoede, omgekeerd kan het ook zijn dat er door een situatie van druggebruik of wat dan ook, dat ook een gevangenisstraf niet de beste manier is om daar dikwijls mee om te gaan, maar dat er dan ook daar ook wordt gekeken naar de sociale werking om te zien, kunnen we daar geen beter alternatief voor bieden. Dat is iets waar dan nu heel, daar ben ik wel trots op en dat is ook denk ik iets om trots op te zijn, dat we daar met Nederland echt wel in een pilootpositie zitten. Dat is nu al aan het lopen, daar zal ook een perscommuniqué komen in de komende dagen. Maar waar dat proefproject al aan het lopen is en waar dat je dus echt op een totale, integrale aanpak van die problemen tot veel betere resultaten komt op langere termijn. Want hoe dat je dat ook draait of keert, het klassieke strafrechtelijke systeem, waar dat een feit vastgesteld wordt, x aantal maanden in het goede geval, of anders zelfs meer dan een jaar later, wordt er dan een strafrechtelijk gevolg aangegeven, maar de basisproblematiek blijft gewoon voortduren. En dan denk ik dat daar ook een bijkomende rol is weggelegd voor de sociale diensten om daar mee om te gaan, omgekeerd. En daar zal het hele verhaal dan over gaan. Is vooral de samenwerking tussen al die diensten dat hopelijk op veel vlakken tot resultaten gaat leiden, maar dat er ook toe gaat leiden, denk ik, want daar is de vraag mee begonnen, dat er een toestroom, dus dat er een soort van actieve toewijzing gebeurt naar de sociale diensten, omdat dikwijls, er zijn mensen die dan nu eenmaal naar een heel makkelijk alternatief grijpen om tekorten die dat ze ondervinden te gaan zoeken, terwijl er eigenlijk heel veel legale en correcte manieren zijn om dat op te vangen en daar moeten we dan ook durven ingeleiden.
Artikel 50 of 60, ik weet niet juist, de werkstelling 60 is het, ja. Gebruiken wij dat veel?
Ja, daar gaat binnenkort ook echt iemand van een activeringsdienst langskomen om heel dat project uit te leggen, want dat is een heel andere wetgeving nog, wat dat niet op 5 minuutjes uitgelegd is, maar we hebben inderdaad redelijk wat cliënten die we via...
Ik denk dat daar ook in Nederland eigenlijk mogelijkheden zijn, omdat je met de kliniek en zo zit, waar toch...
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden.
De werkstellingsmogelijkheden
mensen
zijn.
Mensen die naar de kringwinkel gaan werken, die in het rusthuis gaan werken, die in een groendienst gaan werken. Dat wordt heel vaak opgestart bij ons. Ja. Ik zeg het toch een andere collega nog eens een uitleg over komen doen.
Mm-hmm. Dank u.
Cool.
Nog vragen of opmerkingen? Dank u wel. Zullen we nog eens bedanken?
Ja, net ben ik echt weg.
Goed, dan, dank u wel. Dan kunnen we naar punt 3 van de agenda gaan. Dat is de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de zelfstandige groepering met de naam Welzijnszorg Kempen Dienstverlening Zorg en Gezondheid. Binnen IOK hebben wij, zoals dat je weet, een in-house doctrine waar dat er als de dienstverlening van IOK verloopt, dat zonder btw-aanrekening is. Welzijnszorg Kempen is naar aanleiding van een audit 2020 daarop gewezen dat er een btw-aanrekening moet komen. Als wij participeren als entiteit OCMW en als entiteit gemeente sinds de samenvoeging van beide en we zijn mede nood daarin, dan hoeft die btw-aanrekening niet. Hè? Dus dit is eigenlijk een vehikel om die dienstverlening, zoals dat ze vroeger ook altijd gelopen is zonder btw-aanrekening, ook in de toekomst zo te kunnen laten lopen. Maar moet iemand afgevaardigd worden namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om dit vooral technische vehikel te gaan bemannen. En daar wordt voorgesteld om daar de voorzitter van het bijzonder comité, Willy Torfs, voor af te vaardigen. Torfs Willy. Als ik goed geteld heb, zijn dat 18 stemmen voor Torfs Willy. klopt. Ja. Goed, dan is Willy Torres bij deze onze afgevaardigde in die vergadering. Dan kunnen we overgaan naar het vierde punt van de agenda. Zijn de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst VDAB Nederland en Welzijn en Zorg. VDAB en Nederland Welzijn en Zorg, excuseer. Jan sluit een beetje aan bij wat er daar straks gezegd is. Ook dit is eigenlijk de bedoeling om de trajecten richting de arbeidsmarkt op alle mogelijke vormen te gaan faciliteren door intensief te gaan samenwerken. U zult zien dat daar 7 krachtlijnen zijn die daarvoor opgesteld worden en waar het dan altijd aparte actieplannen aan gekoppeld worden. Dus 1, zorgen dat de ongekwalificeerde uitstroom, dat die wordt tegengegaan. Dus daar hebben we ook het onderwijsplatform uiteraard voor. 2, dat de structurele drempels naar de arbeidsmarkt worden verkleind. Dus zorgen dat er voldoende mobiliteit is om mensen van en naar hun werk te brengen. Kinderopvang, e-inclusie en taal en dergelijke meer. Dan zijn er de lokale besturen en de VDAB die samen rond het activeren van burgers richting de arbeidsmarkt werken. En daar zit onder andere die artikel 60 ook voor een stuk in ingebed. Dus al die trajectgerelateerde informatie die dat dan onderling wordt uitgewisseld. Heel de wijkwerking die dan wordt opgezet, de sociale economie. Tijdelijke werkervaringen, waar dat er dus een soort stageplaatsen worden gecreëerd. En dan ook het ondersteunen van bedrijven. Om naar die inclusieve economie te gaan en het afstemmen van vraag en aanbod en dergelijke meer. Heel ambitieus, maar ik denk dat we daar zeker op het niveau van Nederland toch wel concrete stappen kunnen zetten. Want het is ook natuurlijk niet onbelangrijk van een voldoende potentieel aan arbeidsplaatsen te hebben en een waaier aan arbeidsplaatsen, zodat de mensen hier naar de meest geschikte arbeidsplaats kunnen worden uitgestuurd en omgekeerd ook dat er hier ook lokaal zoveel mogelijk potentiële arbeidsplaatsen worden gecreëerd, ook voor niet alledaagse tewerkstelling. Dus dat is een beetje de bedoeling. Dus een heel mooi iets, denk ik, die samenwerkingsovereenkomst. Ik weet niet dat daar nog vragen of opmerkingen bij waren of dat we dat zo mogen goedkeuren, Jan.
Ja, dat is terzijde. Je noemt dat net kinderopvang. Hè? Nu, door omstandigheden heb ik eens gekeken naar wat kinderopvang er in Herenthout is. Je hebt de onthaalmoeders, die zijn inkomensgerelateerd. Dat wil zeggen, daar betaalt men tussen 5 en 25 euro, naar gelang het inkomen van de ouders. En dan heb je nog 3 of 4 zelfstandige opvangen, waarvan er eentje ook inkomensgerelateerd is en de rest aan 25 euro per dag, en dat zal ondertussen al meer zijn, denk ik, werkt. Als je kunt vermenigvuldigen, dat is als je elke dag van de maand neemt iets van een 500 euro. Een alleenstaande moeder met 2 kinderen, die betaalt 1000 euro. En die kan evengoed niet gaan werken, want dan denk ik dat ze misschien profijt doet met haar kinderen zelf bij te houden op den duur. Ik bedoel maar, ten eerste hebben we wel opvang, maar die is duur. Die is ook een beetje chiquer, omdat daar eigenlijk mensen kunnen komen die dat sociaal nogal goed zitten eigenlijk. En ik denk dat die instellingen, vermits dat er te weinig aanbod is, hè, en enorm veel vraag, dat kunnen blijven doen en altijd hun volk zullen hebben, ook aan die prijs. Maar dat betekent ook dat eigenlijk hier mensen met een laag inkomen heel moeilijk opvang voor hun kinderen kunnen vinden. En dat heeft dan weer te maken met de werkstelling en hoe actief ze kunnen zijn. Ik denk dat we daar eens echt moeten ons over buigen en eens kijken hoe we daar een kering kunnen ingeven en naar meer aanbod gaan of op een of andere manier toch stimuleren dat er meer inkomensgerelateerd gebeurt. Inkomensgerelateerd, dat wil zeggen dat ze eigenlijk gecontroleerd worden door kind en gezin. Dat ze zich ook aan regels moeten houden. Van de andere kant, dat ze ook wel waarborgen hebben dat als er bijvoorbeeld nu met COVID moet gesloten worden, dat ze toch altijd een zekere basis blijven behouden aan inkomen. Dus dat is niet alleen een ambetant verhaal, dat is ook een gunstig verhaal voor sommigen. Maar het is heel ingewikkeld, want als er geen behoefte is om dat te doen, en je kunt het gemakkelijker en je kunt het met meer opbrengst doen op een andere manier, ja, dan blijft er dat natuurlijk doen, tenzij er voldoende aanbod is en dat mensen ook andere kansen hebben. En die zijn er op het ogenblik te weinig, vrees ik. Dat is niet een Herentouds probleem alleen, hè. Dat is op veel plaatsen zo. Maar ik denk als je dus aan voor jonge gezinnen wilt werken, want het is niet alleen een sociaal probleem, voor jonge gezinnen wilt werken en je wilt iets doen aan de werkstelling hier, dan is dat een van de knopen, denk ik.
Nu, wat dat de inkomsten gerelateerd voor het huis van kind, is dat wel voor een stuk van toepassing.
Die hebben dat ook, ja. Hè? Ja, dat is ook ferm. Hè?
Nog andere vragen of opmerkingen? Oké, dan kunnen we ook die overeenkomst als dusdanig goedkeuren. En dan zijn we al aan het vijfde punt van de agenda. En onmiddellijk het laatste punt voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dat is de goedkeuring van de agenda voor de buitengewone vergadering van 17 december 2021 van IOK. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Kan ook die agenda als dusdanig goedgekeurd worden? Dan sluit ik de agenda bij deze af. Is de vraag nog dat er voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nog variapunten zijn in openbare dan wel geheime zitting? Geen variapunten. Dan is de vergadering bij deze gesloten.